From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt doorgegeven naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van priesterschapsdragers uit het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo.
Thomas S. Monson,
president van de kerk, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
Brethren,
broeders, we heten u welkom op de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 178ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt via satelliet uitgezonden naar priesterschapsdragers over de hele wereld. De muziek tijdens deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, onder leiding van Douglas Branchley met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor opent deze priesterschapsbijeenkomst met Called to Serve. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling David S. Baxter van de 70.
Our beloved Father in heaven, Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar om als uw zoons voor u te vergaderen. Overal ter wereld, op de eilanden der zee. We houden van u, Hemelse Vader. We zijn dankbaar voor de liefde die u voor al uw kinderen hebt. Voor het grote heilsplan dat u, waarin u hebt voorzien. Zodat wij alle waarlijk gelukkig kunnen zijn. We danken u. Dank u voor deze geweldige kerk. Voor profeten en apostelen. Voor deze geweldige zaak waarin wij deel uitmaken. Voor het goede werk wat de kerk overal ter wereld doet. En voor het voorrecht dat wij hebben om in uw dienst te staan. We danken u voor de gave van het verzoeningsoffer, zoenoffer van en het leven van uw goddelijke zoon, onze heiland, voor zijn de liefde die hij laat zien voor u, voor al zijn kinderen, voor al uw kinderen. Wij houden van hem. Wij willen vader zoals hem worden. In hoe wij denken en hoe wij spreken. En in wat wij doen. We zijn zo dankbaar voor de goedheid van de vrouwen in ons leven. Vrouwen en moeders. Van wie de rechtvaardige invloed ons op zoveel manieren heeft beïnvloed. En zonder hen zouden wij niet diegene zijn die we nu kunnen zijn. Vader, we willen graag meer doen om elk van uw dochters een groter gevoel van de eigenwaarde te geven. We willen betere mannen zijn. We bidden dat dat zo zal zijn. Als wij zullen luisteren en als we zullen voelen en als we zullen handelen. Naar aanleiding van de dingen die wij horen. We danken u voor de zegen die ons deelachtig zal zijn als wij onze gedachten naar u richten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing,
het koor zingt nu, Lord, I would follow thee. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling J. E. Jensen van het Presidium der 70, waarna we kunnen luisteren naar ouderling James J. Hamela van de 70. Nu het koor.
My dear brethren,
geliefde broeders, we zijn over de hele wereld bij elkaar. Bij elkaar gekomen als broeders, verenigd in het heilige priesterschap van God. Wat zijn we gezegend dat we behoren tot die kleine groep mannen op aarde die in de naam van de Heiland mogen handelen. Om andere mensen door ons recht schapen gebruik van zijn priesterschap tot zegen te zijn. Broeders, ik vraag me af wie van ons ernstig nadenkt over de onschatbare waarde van het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap. Als we beseffen hoe weinig mannen ooit tijdens hun leven op aarde het priesterschap hebben ontvangen. En dat Jezus Christus die mannen de macht heeft gegeven om in zijn naam te handelen. Moet dat ons nederig en dankbaar stemmen aangaande het priesterschap dat wij dragen. Het priesterschap is de bevoegdheid om in de naam van God te handelen. Die bevoegdheid is essentieel om zijn werk op aarde te doen. Het priesterschap dat wij dragen is een gedelegeerd deel van het eeuwige gezag van God. Als wij trouw en gelovig zijn, zal onze ordening tot het priesterschap eeuwig zijn. Maar het verlenen van de bevoegdheid alleen geeft ons niet automatisch de macht die bij dat ambt hoort. De mate van onze macht in het priesterschap hangt af van onze levenswijze, van ons geloof in de Heer Jezus Christus en van onze gehoorzaamheid aan zijn geboden. Als we grondige kennis van het evangelie hebben, zal ons vermogen om het priesterschap goed te gebruiken enorm toenemen. Het volmaakte voorbeeld van het juiste gebruik van het heilige priesterschap is onze Heiland Jezus Christus. Hij was een toonbeeld van naastliefde, medeleven en barmhartigheid. Zijn leven was een onovertroffen voorbeeld van nederigheid en macht. De grootste zegeningen van het priesterschap zijn het resultaat van nederig, onbaatzuchtig hulpbetoon aan anderen. Als wij zijn voorbeeld volgen, als een getrouwe, gehoorzame priesterschapsdrager, kunnen we veel macht ontvangen. Zo nodig kunnen we de macht van genezing, zegening, vertroosting en hulpverlening gebruiken. Als we getrouw gehoor geven aan de zachte influisteringen van de geest. Mag ik u vragen u enkele minuten voor te stellen dat u en ik alleen op een rustige plek zijn waar de Heilige Geest aanwezig is. Sommigen van u hebben geregeld een normengesprek, terwijl anderen een roeping hebben waarin dat zelden gebeurt. Stelt u zich voor dat u en ik de komende minuten een persoonlijk priesterschapsgesprek hebben. Nu we deze momenten met elkaar doorbrengen, vraag ik u zich af te vragen of u het heilige gezag van het priesterschap waardig bent. Ik wil u ook vragen om te overwegen hoe regelmatig u het priesterschap gebruikt om anderen tot zegen te zijn. Het is niet mijn bedoeling om u te bekritiseren, maar om te laten zien hoe u het profijt en gevolgen van uw gebruik van het priesterschap kunt vergroten. Nodigen uw persoonlijke gedachten de leiding van de Heilige Geest uit? Of bent u toe aan een grote schoonmaak? Voedt u uw verstand met opbouwend materiaal? Of hebt u toegegeven aan de verleidingen van pornografische lectuur of websites? Vermijdt u angstvallig het gebruik van stimulerende middelen of stoffen die strijdig zijn met de bedoeling van het woord van wijsheid? Of hebt u zich voor uzelf enkele persoonlijke uitzonderingen gerationaliseerd? Bent u uitermate voorzichtig met wat u door uw ogen en oren in uw geest toelaat om er zeker van te zijn dat het gezond en opbouwend is? Als u bent gehuwd, bent u dan geestelijk en lichamelijk trouw aan uw vrouw? Bent u uw huwelijksverbonden trouw? En hebt u nooit een gesprek met een andere vrouw waarvan u niet wil dat uw vrouw het hoort? Bent u aardig voor uw vrouw en kinderen? En steunt u hen? Helpt u uw vrouw met sommige huishoudelijke taken? Leidt u uw gezin in gezinsactiviteiten, zoals schriftstudie, gezinsgebed en gezinsavond? Of moet uw vrouw de leegte invullen die u thuis achterlaat doordat u niet genoeg aandacht voor ze hebt? Zegt u dat u van haar houdt? Als u zich in gedachten nu onprettig voelt over een of ander antwoord op de vragen die ik u net gesteld heb, doe daar dan onmiddellijk iets aan. Als u de gedragsnormen niet volledig naleeft, verzoek ik u uit het diepst van mijn hart om meteen met uw bisschop of een lid van uw ringpresidium te praten. U hebt hulp nodig. De problemen waar u mee kampt, genezen ze niet vanzelf. Zonder de juiste aandacht wordt het alleen maar erger. Het is misschien moeilijk om met uw priesterschapsleider te praten. Maar ik moedig u aan om het nu te doen. Voor uw eigen welzijn en het welzijn van uw dierbaren. Broeders, ik wil het nu hebben over hoe het priesterschap te gebruiken om anderen tot zegen te zijn. En in het bijzonder de dochters van onze Vader in de hemel.
The family proclamation states that husband and wife should be equal partners.
De proclamatie van het gezin zegt dat partners gelijkwaardig zijn.
Many husbands practice equal partnership with their companion.
Veel ik moedig alle mannen aan om dat nu te doen.
Seek the will of the Lord in making important decisions for themselves and for their family. Be sensitive to the promptings of the Spirit and the use of that consummate privilege of acting.
Sta open voor de influistering van de Geest als u het voortreffelijke voorrecht gebruikt om met uw priesterschap in de naam van de Heer te handelen. Leer hoe u de macht van het priesterschap meer kunt gebruiken ten behoeve van de mensen die u lief hebt en dient. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen zoals een weduwe in nood, die iets kan hebben aan een begripvolle, hulpvaardige priesterschapsdrager. Vele van hen vragen nooit om hulp. Denk aan de vele moeilijkheden die ze thuis kunnen hebben, zoals de behoefte aan een geïnspireerde priesterschapszegen, om bepaalde angsten te overwinnen of hulp bij kleine reparaties. Als u bisschop bent, kunt u op advies van gevoelige, zorgzame ZFV-zusters op de hoogte blijven van de behoeften van de vrouwen in uw wijk die thuis geen priesterschapsdrager hebben. Door het huisbezoek kan de ZFV behoeften vaststellen en oplossingen voorstellen voor zaken die de ZFV niet kan oplossen, kunt u het ouderlingenquorum of het hoge priestersgroep inschakelen om zo nodig hulp te verlenen. Als u als bisschop met een man en vrouw praat die huwelijksproblemen hebben, hecht u dan evenveel waarde aan wat de vrouw te zeggen heeft als aan wat de man zegt? Op mijn reizen over de hele wereld merk ik dat sommige vrouwen tekort wordt gedaan omdat hun priesterschapsleider meer waarde hecht aan wat de man zegt dan wat de vrouw zegt. Die wanverhouding mag absoluut niet bestaan. Krijgen ongehuwde zusters de aandacht en zorg die ze verdienen? Krijgen ze de kans om dienstbaar te zijn in waardevolle roepingen, zodat ze zich welkom voelen? Krijgen ze voldoende steun van het priesterschap? De bedoeling van het priesterschap is geven, dienen, opbouwen en inspireren, zonder onrechtvaardige heerschappij of dwang. In sommige culturen heeft de man een dominerende rol, waarbij hij meent alle familiezaken te kunnen regelen en controleren. Dat is niet de manier van de Heer. Op sommige plaatsen is de vrouw bijna eigendom van de man. Alsof ze een van zijn bezittingen was. Dat is een wrede, onproductieve en verkeerde visie op het huwelijk, die door Lucifer wordt aangemoedigd en door iedere priesterschapsdrager moet worden verworpen. Het is gebaseerd op de valse veronderstelling dat de man op de een of andere manier superieur is aan de vrouw. Niets is minder waar. De schriften bevestigen dat onze Vader in de hemel zijn grootste, beste, opperste schepping, de vrouw, tot het laatst heeft bewaard. Pas toen al het andere was gedaan, werd de vrouw geschapen. Alleen toen was het werk compleet en werd het goed bevonden. Over onze vrouwen, moeders, grootmoeders, zussen en andere belangrijke vrouwen in ons leven heeft president Hinckley gezegd: van alle schepselen van de Almachtige is er geen mooier, geen inspirerender dan een prachtige dochter van God die deugdzaam leeft en begrijpt waarom ze dat moet doen. Die haar lichaam als iets heiligs en goddelijks eert en respecteert. Die haar verstand ontwikkelt en haar begrip voortdurend vergroot. Die haar geest met eeuwige waarheid voedt. God heeft bepaald dat de vrouw in veel opzichten anders is dan de man. Zij is medelevend en probeert haar medemens te helpen. Die medelevende aard kan echter overweldigend zijn voor vrouwen die veel meer willen doen dan waar ze toe in staat zijn. Zelfs met de hulp van de Heiland. Sommige van hen raken ontmoedigd omdat ze vinden dat ze niet voldoende tot stand brengen. Volgens mij is dat een gevoel waar veel goede, capabele en toegewijde vrouwen van de kerk mee kampen. Daarom moet u als echtgenoot of zoon dankbaarheid tonen voor wat uw vrouw of moeder voor u doet. Geef vaak uiting aan uw liefde en dankbaarheid. Dat maakt het leven veel rijker, aangenamer en zinvoller voor veel dochters van onze Vader in de hemel. Die zelden een compliment krijgen en niet bedankt worden voor alle goede dingen die zij doen. Als u als echtgenoot merkt dat uw vrouw wat steun nodig heeft, neem haar dan in uw armen en vertel haar hoeveel u van u houdt, van haar houdt. Ik hoop dat we allemaal onze liefde en dankbaarheid betonen voor de bijzondere vrouwen die ons leven zo verrijken. Vaak wordt de echte waarde van iets niet herkend totdat het van ons wordt weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan de man die door een overtreding zijn priesterschap kwijtraakte. Na zijn volledige bekering kreeg hij het terug als onderdeel van de herstelling van zijn verordeningen. Ik sprak daarna met zijn vrouw en vroeg haar: zou u een zegen willen hebben? Ze reageerde enthousiast. En toen keek ik de echtgenoot aan, die nu zijn priesterschap weer kon gebruiken, en vroeg: zou u uw vrouw een zegen willen geven? De diepe emotie van zo'n ervaring en de band van liefde, vertrouwen en dankbaarheid die daaruit voortvloeide, zijn de woorden niet te vatten. Maar je hoeft het priesterschap niet kwijt te raken om het meer te gaan waarderen. Ik heb de onmetelijke vreugde en voldoening ervaren die ik ontvang als ik met heel mijn hart en ziel mijn lieve vrouw liefheb, koester en respecteer. Ik hoop dat u hetzelfde geluk zult ervaren als u uw priesterschap juist gebruikt en de belangrijke vrouwen in uw leven goed behandelt. Als een van de 15 apostelen van de Heer Jezus Christus op aarde sluit ik mij aan bij de woorden van president Howard W. Hunter, die het volgende over het priesterschap heeft gezegd. Als bijzondere getuigen van onze heiland hebben wij de geweldige taak gekregen om zijn kerk en koninkrijk te leiden en zijn dochters en zoons te dienen waar zij zich ook op aarde bevinden. Door onze roeping om te getuigen, te leiden en te dienen wordt er van ons verwacht dat wij ondanks leeftijd, lichamelijke zwakheid, vermoeidheid en gevoelens van ongeschiktheid tot het eind van ons leven het werk doen dat Hij ons heeft opgedragen. God zal ons verantwoordelijk houden voor de manier waarop we zijn waardevolle dochters behandelen. Laten we hen daarom behandelen zoals hij dat vraagt. Ik bid dat de Heer ons zal leiden om geïnspireerder, gevoeliger en productiever te zijn met het priesterschap dat we hebben ontvangen. Vooral ten opzichte van zijn dochters. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik spreek vandaag over de verzoening van Jezus Christus en het belang daarvan voor de bediening van het avondmaal door de dragers van het Aaronisch priesterschap. Elderling Oaks vertelde daar vanochtend over. De volgende drie woorden uit de schriften helpen mij de barmhartigheid van de heiland beter voor te stellen. Armen der geborgenheid. Een gezin was eens bezig foto's te maken vanaf een uitzichtpunt aan de noordkant van de Grand Canyon. Toen ze luid gegil hoorden, renden ze erop af. Een meisje van 2 jaar was tussen een reling doorgevallen en 10 meter lager op een richel terechtgekomen. De kleine peuter probeerde omhoog te klauteren, maar daardoor gleed ze nog verder weg. Tot ze zich op zo'n 1,5 meter van een ravijn bevond, dat ruim 60 meter diep was. Een jonge man van 19 jaar, Ian genaamd, zag waar ze was en had geleerd hoe hij in noodsituaties moest handelen. In zijn eigen woorden: ik zag meteen wat er aan de hand was en wist gewoon wat ik moest doen. Ik zette mijn camera neer en liep iets verder het pad af, waar het minder steil was. Klom over de reling, hobbelde over de nodige stenen en door het struikgewas heen naar beneden en trof haar daar aan. Hij hield haar 1 uur lang in zijn armen tot reddingswerkers met touwen te hulp kwamen om Ian en het meisje te bevrijden. De woorden: hij hield haar in zijn armen, vielen mij op, omdat we in de schriften ook over armen lezen. Armen van liefde, armen der barmhartigheid en armen der geborgenheid. De schriftuurlijke woorden met de armen der geborgenheid omsloten komen van Amulek, die tot de Zoramieten spreekt over de oneindige en eeuwige verzoening. Hij leerde dat het offer van de Zoon van God het voor de mens mogelijk maakt geloof in Christus tot bekering te hebben. En aldus kan de barmhartigheid de eisen van de gerechtigheid bevredigen en hem met de armen der geborgenheid omsluiten. Voor een beter begrip van armen der geborgenheid moeten we bedenken dat de heiland aan de hand van tastbare dingen, zoals geldstukken, zaadkorrels, schapen, broden, vissen en lichaamsdelen, evangeliebeginselen predikte. Armen zijn tastbaar en we uiten er onze tedere gevoelens en liefde mee. Als ik thuis kom van kantoor, word ik met de tastbare armen van mijn vrouw omsloten. Ik heb voortdurend armen van liefde en geborgenheid ervaren tijdens mijn werk in Latijns-Amerika door de gebruikelijke begroeting met abrazo of een omhelzing. Ik heb nagedacht hoe ik de verzoening doeltreffend aan anderen kan uitleggen. En de woorden armen der geborgenheid zijn daarbij erg nuttig. Toen we ons lieten dopen en de Heilige Geest ontvingen door handoplegging, ondergingen we twee verordeningen die ons in de armen der geborgenheid hebben gevoerd. Door nederig en berouwvol de avondmaalsdienst bij te wonen en waardig deel te nemen aan het avondmaal, kunnen we die armen steeds opnieuw ervaren. Het opschrift bij Leer en Verbonden 110 vermeldt de context voor een van de relevantste verzen over armen der geborgenheid. Op een Sabbatdag tijdens de inwijding van de Kirtland Tempel verklaarde de profeet Joseph Smith dat hij en andere priesterschapdragers het avondmaal hadden bediend aan de kerk. Na deze heilige verordening trokken Joseph Smith en Oliver Cowdery zich terug om in stilte te bidden. Na het gebed verscheen de heiland aan deze twee mannen en zei: zie, uw zonden zijn u vergeven. U bent rein voor mijn aangezicht. Daarom heft uw hoofd op en verheugt u. De reeks gebeurtenissen in de Kirtland Tempel in 1836 zijn vergelijkbaar met ons in deze tijd. Elke zondag bedienen jullie jonge priesterschapsdragers het avondmaal aan de heiligen, die de avondmaalsdienst gebedvol bijwonen, hongeren naar geestelijke genezing en hopen de volgende woorden in hun verstand en in hun hart te horen: zie, uw zonden zijn u vergeven. U bent rein voor mijn aangezicht. Daarom heft uw hoofd op en verheugt u. Alleen Dallin H. Oaks heeft getuigd van de geestelijke reiniging of genezing door deel te nemen aan het avondmaal. En ik citeer: het avondmaal van de Heer is een hernieuwing van de verbonden en zegeningen van de doop. Ons is geboden ons van onze zonden te bekeren, met een gebroken hart en verslagen geest tot de Heer te komen en aan het avondmaal deel te nemen. En hij gaat verder: als we van het brood nemen, betuigen we dat we gewillig zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen, hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Als we dit verbond naleven, hernieuwt de Heer het reinigende effect van onze doop. We worden rein en kunnen zijn geest altijd bij ons hebben. Einde citaat. Leden van de kerk kunnen die reiniging of armen der geborgenheid nog beter ervaren als diegenen met de sleutels voor deelname aan het avondmaal en zij die het avondmaal bedienen de algemene richtlijnen volgen in de handboeken van de kerk in zaken het voorbereiden en ronddienen van het avondmaal. Elke priesterschapsdrager dient te beseffen dat hij namens de Heer optreedt en eerbiedig en waardig moet zijn. In het algemeen gedraagt onze jeugd zich voorbeeldig. Maar bij de bediening van het avondmaal zien we echter wel eens een bedenkelijke tendens tot te veel achterloosheid en onachtzaamheid wat betreft kleding en uiterlijk. Jonge mannen, willen jullie voordat je naar de kerk gaat nog even goed in de spiegel kijken en jezelf afvragen of je er in alle opzichten verzorgd uitziet? Of nog beter, vraag iemand van wie je houdt, zoals een van je ouders, om je even te inspecteren. Als er dan iets niet deugt, sla hun advies dan niet in de wind. Ware dienstknechten van Jezus Christus zien er netjes en verzorgd uit en weerspiegelen altijd de normen van de Heer en niet de toenemende achterloosheid van de wereld. Besteed aandacht aan elk detail om te zorgen dat de geest van de Heer aanwezig zal zijn. De kleding of het uiterlijk van degene die het avondmaal bedienen mag geen afleiding vormen voor hen die ernstig zoeken naar de zegeningen van de oneindige verzoening. Een van de thema's in de toespraken van president Monson aan priesterschapsdragers is dat het een voorrecht is om het priesterschap te dragen. En ik citeer: Het is een opdracht om te dienen, een voorrecht om op te bouwen en een kans om anderen tot zegen te zijn. Einde citaat. Ik getuig dat dit van toepassing is op de bediening van het avondmaal. Toen ik als bisschop werkzaam was, zag ik de zegeningen van de verzoening in het leven van kerkleden die ernstige overtredingen hadden begaan. Als rechter in Israël luisterde ik naar hun bekentenissen en legde ik hen indien nodig beperkingen op, zoals een passende periode zonder deelname aan het avondmaal. Een jong alleenstaande in onze wijk had verkering. Het stel ging te ver in hun liefkozingen. Hij kwam naar mij toe om raad en hulp op basis van zijn bekentenis en de influistering van de geest. Mocht hij van mij onder andere een tijd lang niet aan het avondmaal deelnemen. We spraken elkaar regelmatig om te zien of bekering had plaatsgevonden. En op een bepaald moment stond ik hem weer toe om aan het avondmaal deel te nemen. Vanaf het podium in die avondmaalsdienst vielen mijn ogen op hem toen hij waardig van het avondmaal nam. Ik zag dat armen van barmhartigheid, liefde en geborgenheid hem omsloten en de genezende kracht van de verzoening zijn ziel verwarmde en zijn last wegnam en hij de beloofde vergeving, vrede en vreugde vond. Ik kan uit eigen ervaring getuigen van een waarheid die president Packer heeft geuit. Om de een of andere reden denken we dat de verzoening van Christus alleen aan het eind van het aardse leven van toepassing is om ons van de val, de geestelijke dood, te verlossen. Maar de verzoening is meer. De verzoening is een altijd aanwezige macht in het dagelijks leven. Als we gefolterd, gekweld of gemarteld worden door gewetenswroeging of verdriet, kan Hij ons genezen. Hoewel we niet precies begrijpen hoe de verzoening van Christus tot stand is gekomen, kunnen we de vrede Gods ervaren die alle verstand te boven gaat. Ik heb mijn hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus lief. Ik richt mijn geloof, mijn liefde, mijn trouw en mijn toewijding op hen. Ik getuig dat God onze hemelse Vader is en dat Hij macht heeft in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik spreek vanavond tot mijn broeders van de Aaronische priesterschap. Ik wil jullie graag helpen om beter te begrijpen wie je bent, wat je doel in het leven is en hoe je dat doel kunt bereiken. Jullie zijn in een belangrijke periode in deze wereld gekomen. We beginnen aan de laatste fase van een grote oorlog. Deze oorlog is al voor de schepping van de aarde begonnen en heeft zich met verschrikkelijke gevolgen in de wereldgeschiedenis voortgezet. Ik heb het over de oorlog tussen de volgelingen van Christus en alle die hem als hun God verloochenen. Johannes de Openbaarder heeft over deze oorlog geschreven en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Het was Satan die zijn vooraardse oorlog begon. Dat deed hij door in opstand te komen tegen het plan van onze vader voor zijn kinderen en door Christus te verwerpen die was uitverkoren om het plan te verwezenlijken. Helaas werd Satan door een derde van Gods kinderen gevolgd. Twee derde deed dat niet. Jonge vrienden, jullie bevonden je onder hen. En jullie zijn naar de aarde gekomen om het plan van geluk van de Vader te verwezenlijken. Helaas was Satans oorlog niet afgelopen toen hij uit de hemel was geworpen. Zoals Johannes heeft gezegd, werden Satan en zijn volgelingen op de aarde geworpen. Ze zijn hier in grote grimmigheid gekomen. Het bewijs van hun grimmigheid is te zien in het bloedvergieten en de afgrijzelijke voorvallen die de mens vanaf het begin hebben getroffen. De aarde en de omvang van die wonden die de mens heeft opgelopen kunnen alleen door God worden begrepen, die ondanks zijn eeuwige positie moest wenen toen hij alle slachtoffers aanschouwde. We bevinden ons nu in de laatste dagen van deze aardse geschiedenis. Op een dag zal de zoon van onze vader terugkeren naar de aarde waarop hij werd verworpen en zal hij die als de zijne terugwinnen. Dan zal hij Satan en zijn volgelingen binden en 1000 jaar vrede en rechtschapenheid inluiden. In afwachting van die dag heeft God voor de laatste keer zijn koninkrijk op aarde hersteld. Dat koninkrijk is de kerk van Jezus Christus en van de heiligen der laatste dagen. Iedere andere poging om het koninkrijk van God op aarde te vestigen is tenslotte mislukt. Ja.
The prophetic promise is that this time God's kingdom will not be lost.
Deze keer zal zijn koninkrijk niet falen, maar de wereld overwinnen. Om het uiteindelijke succes te waarborgen is de laatste herstelling van Gods koninkrijk met ongekende geestelijke kracht begonnen. En het wordt door diezelfde geestelijke kracht en meer in stand gehouden. Enkele van de moedigste en edelste zoons en dochters van onze vader zijn bewaard om in deze laatste dagen voor onze vader en zijn zoon te werken. Hun moed en voortreffelijkheid zijn in de vooraardse oorlog met Satan bewezen. Daar waren ze vrijgelaten om het goede of het kwade te kiezen. Ze hebben het goede gekozen en buitengewoon groot geloof geoefend en goede werken verricht. Dat zijn de eigenschappen die nu nodig zijn om het werk van God op aarde te steunen en de ziel van de mens te redden van de toenemende grimmigheid van de tegenstander. Nu, mijn jonge vrienden van de Aaronische priesterschap, jullie zijn deze moedige en edele zonen van onze Vader. Jullie zijn de gehele sterkte van het huis van de Heer, zijn krijgslieden. Jullie hebben het goede in plaats van het kwade gekozen. Jullie hebben buitengewoon groot geloof geoefend en goede werken verricht. En door jullie persoonlijke geschiedenis zijn jullie in deze laatste dagen naar de aarde gekomen om te doen wat je al eerder hebt gedaan. Om opnieuw het goede boven het kwade te verkiezen. Je grote geloof te oefenen en goede werken te verrichten. En dat ten behoeve van het koninkrijk van God op aarde en jullie medemensen. Nu Gods koninkrijk met zoveel kracht op aarde hersteld is, weet Satan dat hij weinig tijd heeft. Hij weet ook dat niets Gods koninkrijk ten val kan brengen dan alleen de overtreding van zijn volk. Daarom gebruikt Satan alles wat hem ter beschikking staat om jullie tot zonde te verleiden. Hij kan jullie verleiden om niet op zending te gaan. In de tempel te trouwen of je toekomstige kinderen in het geloof te verankeren. Hij weet dat niets zijn koninkrijk ten val kan brengen, tenzij de overtreding van zijn volk. Vergis je niet, jullie zijn het doel in zijn oorlog. Jullie die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Mijn jonge vrienden, jullie moeten begrijpen dat onze tijd en de tijd nog die nog in het verschiet ligt, zware tijden zijn. President Boyd K. Packer heeft daarover gezegd, ik kan niets in de geschiedenis van de kerk of in de wereldgeschiedenis bedenken dat te vergelijken is met het gevaar dat nu dreigt. Er is in Sodom en Gomorra niets gebeurd dat de verdorvenheid overtreft die momenteel heerst. In referring to the perils of our day, I do not intend to inspire fear, but soberness. Nu ik het over onze huizige omstandigheden heb, wil ik niet dat jullie bang worden, maar ernstig. Als je ernstig bent, houd dat in dat je oprecht en serieuze omstandigheden inschat. Ernstig zijn brengt goed inzicht voort en weloverwogen gedrag. Geen wonder dat de profeten de jonge mannen aanraden om ernstig te zijn. Volgens Mormon waren de 2000 jonge soldaten van helemaal niet alleen zo doeltreffend in de strijd door hun moed, kracht en betrouwbaarheid, maar om hun ernst. Mormon zou zo'n eigenschap waarderen omdat hij er zelf mee gezegend was. Het was Mormon die op 10-jarige leeftijd de heilige verslagen van de Nefieten in ontvangst nam, omdat hij een ernstig kind was en vlug van begrip. En het was Mormon die zei dat hij op 15-jarige leeftijd door de Heer was bezocht en de goedheid van Jezus kende omdat hij ernstig van aard was. Dus nu we de laatste fase van de oorlog tegen Satan ingaan, moeten jullie de manieren van de wereld ernstig afwijzen. Je mag geen drugs, alcohol of tabak gebruiken. Je mag je niet inlaten met pornografie of ander onzedelijk gedrag. Je mag geen valse, vernederende of smerige taal gebruiken, liegen of stelen. Je mag je lichaam niet verminken met tatoeages of piercings. Je kunt die dingen niet doen en tegelijkertijd met succes voor je eigen ziel strijden. Laat staan een moedige soldaat zijn in de grote oorlog voor de ziel van alle kinderen van onze Vader. Maar als je wilt zegevieren in die grote oorlog met de tegenstander van de mens, moet je hem op dezelfde manier verslaan waarop hij in het begin werd verslagen. Toen de overwinning was behaald en in de oorlog in de hemel was er een luide stem te horen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. En zij, Michael en zijn engelen, hebben hem, de duivel, overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Met andere woorden, Satan werd in het begin overwonnen door het geloof in de Heer Jezus Christus en zijn zoenoffer, het getuigenis van hem die tot het einde standvastig was en toewijding aan de Heer en zijn werk. Als het geloof in het getuigenis van en de toewijding aan de Heer was, waardoor Satan in het voorsterfelijk leven werd overwonnen, zal dat in dit leven ook gelden. Nu vraag je je misschien af hoe je zo'n diep en duurzaam geloof kunt krijgen. Drie suggesties. Doe zoals Joseph Smith. Vind een stil plekje en bid tot de Vader. Gebed is is nodig voor openbaring. Openbaring geeft ons dingen die we normaal niet kunnen zien. Ten tweede, luister naar de stem des Heren. Het is een zachte stem. Je kunt er meer voelen dan horen. Het komt door gevoelens en indrukken. Je moet je buitensporig gedrag en lichtdenken aan de kant zetten om die te horen. Alleen dan kun je de liefdevolle stem van de Vader horen in elke omstandigheid. Ten derde, gehoorzaam het woord van de Heer zoals het je gegeven is. Doe wat hij van je vraagt, hoe moeilijk het ook is, en doe het nu. Alleen door zijn wil te doen, kun je zijn liefde voelen en zul je het verlangen hebben om zelfs je leven af te leggen als het nodig is. Dit zijn jullie dagen. Wees ernstig. Neem het scherpe, het schild des geloofs. En vecht het gevecht van het geloof. Sta stil en zie het heil van de Heer. Ik verzeker je dat het heil zal komen. Ik getuig dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Praise to the man, eer de man, lofzang 24. Vervolgens kunnen we luisteren naar president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, waarna president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, tot ons zal spreken. Nu het koor en de samenzang.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this.
Geliefde broeders, het is een eer om bij u te zijn op deze wereldwijde priesterschapsbijeenkomst. Samen met u ben ik dankbaar voor de aanwezigheid van onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson en van president Eyring. Broeders, wij danken u voor uw getrouwheid en morele kracht. Het is echt een voorrecht en een genoegen om hier deel uit te maken van deze geweldige broederschap. Jaren geleden werd er in ons kerkgebouw in Darmstadt, Duitsland, enkele broeders gevraagd om een vleugelpiano van de kapel naar de recreatieruimte ernaast te verplaatsen in verband met een muziekactiviteit. Niemand was professioneel verhuizer, en die loodzware vleugel door de kapel heen naar de recreatieruimte verhuizen, leek een bijna onmogelijk karwei. Iedereen besefte dat hierbij niet alleen fysieke kracht een rol speelde, maar ook behoedzame samenwerking. Ideeën waren er genoeg, maar niets leek te helpen om de piano in balans te houden. De broeders wisselden steeds maar weer van positie op basis van hun kracht, lengte en leeftijd, maar zonder enig succes. Toen ze zo rondom de piano stonden en het eigenlijk niet meer wisten, opperde een goede vriend van mij, broeder Hanno Lushin, het volgende. Broeders, zei hij, ga dicht bij elkaar staan en ga dan meetillen op de plaats waar je staat. Dat leek wel heel erg eenvoudig. En toch, toen iedereen tilde waar hij stond en de piano, kwam de piano als vanzelf los van de grond en ging zo de recreatieruimte in. Zo moesten ze het dus aanpakken. Ze hoefden alleen maar dicht bij elkaar te gaan staan en te tillen op de plaats waar ze stonden. Ik heb vaak nagedacht over dat eenvoudige voorstel van broeder Lushin en de diepe onderliggende waarheid daarvan. Vandaag wil ik voortborduren op die eenvoudige gedachte, meetillen op de plaats die je inneemt. Hoewel het eenvoudig lijkt, is meetillen op de plaats die je inneemt een beginsel van macht. De meeste priesterschapsdragers die ik ken, begrijpen dit beginsel en passen het ook toe. Ze stropen graag hun mouwen op om aan de slag te gaan, waarmee dan ook. Ze voeren hun priesterschapstaken trouw uit. Ze maken hun roeping groot. Ze dienen de Heer door anderen te dienen. Ze staan schouder aan schouder en tillen mee waar ze ook staan. Er zijn er echter ook die soms moeite hebben met die opvatting. Deze broeders vallen doorgaans in één van de volgende twee categorieën. Ofwel staan ze graag in de schijnwerpers, ofwel drukken ze zich liever. Ze zoeken aanzien, of ze zien er juist vanaf. Zij die graag de schijnwerpers opzoeken, menen wellicht dat ze tot meer in staat zijn dan waarvoor ze nu gevraagd worden. Sommigen denken misschien, als ik maar bisschop was, dan kon ik veel betekenen. Ze vinden dat hun capaciteiten ver boven hun roeping uitstijgen. Als ze maar een belangrijke leidinggevende positie hadden, dan zouden ze hard werken om iets voor anderen te betekenen. Maar ondertussen vragen ze zich af, wat kan ik nou betekenen als alleen maar een huisonderwijzer of een raadgever in het korenpresidium? Zij die zich liever drukken, vinden zichzelf wellicht te druk om in de kerk te dienen. Ze proberen altijd onder het schoonmaken van het kerkgebouw, verhuizen van de familie Jansen of onderwijzen van een klas uit te komen als hun dat wordt gevraagd. 20 jaar geleden vertelde president Ezra Taft Benson dat bisschoppen en ringpresidenten hadden gemeld dat sommige leden, en ik citeer, taken om te dienen afwijzen omdat ze te druk zijn of geen tijd hebben. Anderen nemen die taak wel op zich, maar maken hun roeping vervolgens niet groot. President Benson zei verder, de Heer verwacht dat een ieder van ons een taak heeft in zijn kerk, zodat we anderen met onze talenten en invloed tot zegen kunnen zijn. Einde citaat. Vreemd genoeg is de hoofdoorzaak van beide neigingen, de schijnwerpers opzoeken of zich willen drukken, vaak gelijk, namelijk zelfzucht. Er is een betere manier die de Heiland onszelf heeft geleerd. Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Als we anderen willen dienen, doen we dat niet uit eigen belang, maar uit naastenliefde. Zo heeft Jezus Christus zijn leven geleid En zo moet een priesterschapsdrager zijn leven ook leiden. De Heiland gaf niets om de eer van mensen. Satan bood hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid aan. Maar Jezus verwierp zijn aanbod onmiddellijk en categorisch. In zijn leven moet de Heiland zich vaak vermoeid en belast hebben gevoeld, met amper een moment voor zichzelf. Toch maakte hij altijd tijd voor de zieken, de treurenden en de veronachtzaamden. Ondanks dat grote voorbeeld verliezen we ons te gemakkelijk en te vaak in het streven naar de eer van mensen in plaats van de Heer te dienen met al onze macht, verstand en kracht. Broeders, wanneer we voor de Heer zullen staan om te worden geoordeeld, zal Hij dan kijken naar de posities die we in de wereld of zelfs in de kerk hebben bekleed? Denkt u dat enige andere titel die we ooit gehad hebben, anders dan echtgenoot, vader of priesterschapsdrager, veel betekenis voor Hem heeft? Denkt u dat Hij enig belang hecht aan hoe druk onze agenda was of hoeveel belangrijke vergaderingen we hebben bijgewoond? Denkt u dat ons succes in het vullen van onze dagen met afspraken als excuus zal kunnen gelden voor het falen om tijd door te brengen met onze vrouw en ons gezin? De Heer oordeelt heel anders dan wij. Hij is blij met de edelmoedige dienaar, maar niet met de edelachtbare die zijn eigen belang dient. Wie in dit leven nederig was, zal een kroon van heerlijkheid dragen in het leven hierna. Jezus onderwees zelf in deze leerstelling met het verhaal van de rijke man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield, terwijl de bedelaar Lazarus slechts verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Na dit leven verscheen Lazarus in heerlijkheid naast Abraham, terwijl de rijke man in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder pijnigingen. Dit jaar wordt de 200ste verjaardag van John Rowe Moyle herdacht. John was een bekeerling van de kerk die zijn huis in Engeland achterliet en naar de Salt Lake Valley trok in een handkarrenconvooi. Hij bouwde een huis voor zijn gezin in een dorpje in een vallei naast Salt Lake City. John was een vaardig steenhouwer en hij werd daarom gevraagd om aan de Salt Lake Temple mee te werken. Elke maandag vertrok John om 2:00 in de ochtend van huis en liep hij 6:00 om op tijd te zijn op zijn werk. Vrijdags ging hij 's middags om 5:00 weer lopend op pad en kwam hij tegen middernacht thuis. Dit deed hij jaar in, jaar uit. Op een dag was John thuis aan het werk en werd hij door een koe geschopt, wat resulteerde in een gecompliceerde beenbreuk. De medische voorzieningen waren erg beperkt en de enige optie was amputatie van het gebroken been. Familie en vrienden van John bonden hem vast op een deur en met een houtzaag zaagden zijn been enkele centimeter onder de knie af. Ondanks deze ruwe operatie begon het been te genezen. Toen John eenmaal rechtop in bed kon zitten, begon hij een houten been te snijden met een ingenieus scharnier dat als enkel diende voor zijn kunstvoet. Het lopen op dit kunstbeen was uitermate pijnlijk, maar John gaf het niet op. Hij zette door totdat hij de 35 kilometer lange reis naar de Salt Lake Temple elke week weer kon afleggen en zijn werkzaamheden voortzetten. Eigenhandig graveerde hij het gouden merkteken met de woorden Holiness to the Lord, de Heere gewijd, zichtbaar voor allen die tegenwoordig de Salt Lake Temple bezoeken. John deed dit niet voor de lof en eer van mensen. Ook drukte hij zich niet voor zijn taak, ook al had hij daar alle reden toe. Hij wist wat de Heer van hem verwachtte. Jaren later werd John's kleinzoon, Henry D. Moyle, geroepen als lid van het Quorum der Twaalf. En uiteindelijk zou hij in het eerste presidium van de kerk dienen. President Moyle diende eervol in zijn roeping, maar met het werk van zijn grootvader John, hoewel minder algemeen bekend, is de Heer net zo blij. John's karakter en de offers die hij heeft gebracht vormen een baken van trouw en plichtsgetrouwheid voor zijn familie en voor de kerk. John Rowe Moyle begreep de betekenis van meetillen op de plaats die je inneemt. Het voorbeeld van de 2000 strijders van Helaman. Persoonlijke erkenning is zelden een indicatie van de waarde van ons dienstbetoon. Zo kennen we bijvoorbeeld niet één naam van de 2000 zonen van Helaman. Als individu zijn ze voor ons naamloos gebleven. Maar als groep zullen ze altijd herinnerd worden vanwege hun eerlijkheid, hun moed en hun bereidheid om te dienen. Ze hebben samen iets tot stand gebracht wat geen van hen alleen had kunnen doen. Dat is een les voor ons, broeders van de priesterschap. Als we zij aan zij gaan staan en meetillen op de plaats die we innemen, en als we meer geven om de heerlijkheid van het Koninkrijk van God dan ons eigen aanzien en onze gemakzucht, kunnen we zoveel meer tot stand brengen. Elke roeping is een kans om te dienen en te groeien. Geen enkele roeping is beneden onze stand. Elke roeping biedt ons een kans om te dienen en te groeien. De Heer heeft de kerk zo georganiseerd dat elk lid de kans krijgt om anderen te dienen, wat weer leidt tot persoonlijke geestelijke groei. Welke roeping u ook hebt, ik druk u op het hart dat als een gelegenheid te zien om niet alleen anderen te sterken en tot zegen te zijn, maar ook om te worden wat onze Hemelse Vader met u voor ogen heeft. Bij mijn bezoeken aan de ringen van Zion om een nieuw ringpresidium samen te stellen, ben ik tijdens een interview af en toe verrast om een broeder te horen zeggen dat hij het gevoel had dat hij in het volgende presidium zou zetelen. Toen ik dit voor het eerst hoorde, wist ik niet goed hoe ik moest reageren. Het duurde enige tijd voordat de Heilige Geest mij inzicht gaf. Ik geloof dat de Heer voor iedereen een bepaalde taak heeft. Soms laat Hij ons via een geestelijke ingeving weten dat we waardig zijn om een bepaalde roeping te krijgen. Dat is een geestelijke zegen, een tedere barmhartigheid van God. Maar soms horen we niet wat de Heer ons verder nog vertelt. Misschien voegt Hij daaraan toe, hoewel je waardig bent om in die roeping te dienen, is dit niet mijn roeping voor jou. Ik wil echter dat je meetilt op de plaats die jij inneemt. God weet wat het beste is voor ons. Elke priesterschapsdrager neemt een unieke plaats in en heeft een belangrijke taak die alleen hij kan doen. We hebben allemaal verhalen gehoord hoe president Monson de ouden en zieken bezoekt en zegent en altijd in hun behoeften voorziet en ze opvrolijkt, troost en lief heeft. President Monson heeft een natuurlijke gave om mensen een beter gevoel over zichzelf te geven. Zou het niet prachtig zijn als president Monson bij ieder gezin van de kerk op bezoek kon gaan en over hen kon waken? Dat zou het zeker. Maar dat kan hij uiteraard niet en dat hoeft hij ook niet. De Heer heeft hem niet gevraagd om dat te doen. De Heer heeft ons gevraagd, als huisonderwijzer, om de gezinnen die ons zijn toegewezen te bezoeken en over hen te waken. De Heer heeft president Monson niet gevraagd om onze gezinsavond te organiseren en te leiden. Hij wil dat wij als vader dat zelf doen. U denkt wellicht dat anderen met meer capaciteiten of ervaring uw roeping of opdracht beter kunnen vervullen dan u dat kunt. Maar de Heer heeft u deze verantwoordelijkheden niet voor niets gegeven. Er zijn wellicht mensen en harten die alleen u kunt raken. Misschien kan niemand het precies zo doen als u. Onze Hemelse Vader vraagt ons hem te vertegenwoordigen in dit nobele werk, hulp te bieden aan zijn kinderen en hen tot zegen te zijn. Hij vraagt ons om pal te staan met de macht van het priesterschap in ons hart en onze ziel, en dat we ons volledig inzetten voor de roeping die wij op dit moment hebben. Broeders, hoe sterk u ook bent, u kunt en hoeft een piano niet op uw eentje te verhuizen. Evenzo kan, nog hoeft iemand van ons het werk des Heren op zijn eentje vooruitstuwen. Maar als we met z'n allen schouder aan schouder staan op de plek die de Heer ons heeft toegewezen en meetillen waar we staan, kan niets de vooruitgang van dit goddelijke werk tegenhouden. Broeders, laten we niet langer de schijnwerpers opzoeken of ons drukken. Mogen we altijd onthouden dat we vaandeldragers zijn van de Heer Jezus Christus, gesteund door de Heilige Geest van God, trouw en volledig toegewijd tot het einde aan de zaak van Zion en door een verbond gebonden om schouder aan schouder mee te tillen op de plaats die wij innemen. Dat is mijn gebed en ik geef jullie mijn zegen en liefde in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brethren,
mijn geliefde broeders, vandaag wil ik priesterschapdragers aanmoedigen die zich soms overweldigd voelen door hun verantwoordelijkheden. Over deze uitdaging heb ik eerder gesproken. Ik doe dat nu weer omdat ze steeds weer terugkeert in het leven van de mensen die ik dien en lief heb. De meesten van u hebben gemerkt dat uw priesterschapstaken wel eens meer van u vragen dan u denkt aan te kunnen. Dat was misschien het geval toen u werd gevraagd om te spreken op een ringconferentie voor honderden mensen. Voor de nieuwe bekeerling kan dat de eerste keer in het openbaar bidden of lesgeven aan een groep zijn geweest. Voor sommigen kan het leren van de taal in het opleidingscentrum voor zendelingen dat gevoel hebben gegeven. En als u daarmee nog niet tot het uiterste was beproefd, gebeurde dat wel op straat in een vreemde stad, toen uw zendingspresident u vroeg mensen aan te spreken en te getuigen van de heiland en van de herstelling van het evangelie. U hebt toen misschien wel gedacht, na mijn zending wordt het gemakkelijker om getrouwe priesterschapsdrager te zijn. Maar binnen een paar jaar kreeg u nog minder nachtrust en probeerde u een steun te zijn voor een vrouw en een pasgeboren baby, vriendelijk en liefdevol te zijn, met beperkte middelen en opleiding te volgen, om te zien naar de leden van uw ouderlingquorum en ze wellicht zelfs helpen met verhuizen en tijd te vinden om uw voorouders te dienen in de tempel. U bleef misschien wel glimlachen met de gedachte, als ik wat ouder ben, hoef ik als getrouwe priesterschapsdrager niet zoveel meer te doen. Het wordt straks wel gemakkelijker. De wat ouderen onder ons moeten nu ook glimlachen. Want u weet iets prachtigs over dienstbaarheid en priesterschap. En dat is, hoe trouwer u dient, hoe meer de Heer van u vraagt. Uw glimlach is oprecht, omdat u weet dat Hij ons meer kracht geeft om de zwaardere last te dragen. De moeilijkheid van deze waarheid is echter dat Hij u alleen meer kracht geeft als u in geloof en dienstbaarheid verder gaat dan u denkt aan te kunnen. Het is net als het opbouwen van spierkracht. U moet uw spieren afbeulen om ze op te bouwen. U oefent uw spieren tot u niet meer kunt. Vervolgens herstellen de spieren zich en worden ze krachtiger. Toenemende geestelijke kracht is een gave van God die Hij kan schenken
wanneer we ons in zijn dienst tot het uiterste geven. De kracht van de verzoening van Jezus Christus kan ons innerlijk veranderen. Dan kan onze kracht om lasten te dragen ruimschoots toenemen voor het extra dienstbetoon dat van ons wordt gevraagd. Daardoor heb ik ook meer begrip gekregen als andere priesterschapsverantwoordelijken zo gemakkelijk op zich lijken te nemen. Ik weet dan dat zij moeilijke tests hebben doorstaan of dat die tests nog komen. Ik benijd ze dan ook niet, maar sta veel klaar om te helpen wanneer ze het moeilijker krijgen. Want dat zal zeker gebeuren. Het testen van de grenzen van onze dienstbaarheid als priesterschapsdrager is noodzakelijk in Gods plan om zijn kinderen in staat te stellen weer eeuwig bij hem te wonen. Onze hemelse Vader heeft zijn kinderen lief. Hij biedt ons het eeuwige leven aan, om weer bij hem te wonen in een eeuwig gezin en in heerlijkheid. Om die gave te kunnen ontvangen, gaf hij ons een sterfelijk lichaam, de gelegenheid om tot zonde te worden verleid, en een manier om gereinigd te worden van die zonde en in de opstanding te herrijzen. Hij heeft ons zijn geliefde zoon Jehovah gegeven als onze heiland om dat mogelijk te maken. De heiland werd geboren in het aardse bestaan, werd verzocht, maar zondigde nooit, en betaalde vervolgens in Gethsemane en op Golgatha de prijs voor onze zonde, zodat wij gereinigd konden worden. Deze reiniging komt alleen tot hen die voldoende geloof hebben in Jezus Christus, om zich te bekeren van zonde, rein te worden door de verordening van de doop, en verbonden te sluiten en na te komen om al zijn geboden te onderhouden. Ook zou er een boosaardige vijand zijn van onze ziel, Lucifer, die met zijn legioenen onophoudelijk zou proberen elk kind van God te overmeesteren, om ze de vreugde van het eeuwig leven te ontnemen. In zijn goedheid en in groot vertrouwen hebben onze hemelse Vader en de Heiland enkele van zijn zonen op aarde toegestaan het priesterschap te dragen. We hebben het gezag en de macht om te handelen in de naam van God en het ware evangelie van Jezus Christus en de verordeningen ervan aan te bieden aan zoveel mogelijk kinderen van onze hemelse Vader. U proeft dus wel de grote betekenis van wat God ons heeft toevertrouwd. Ook ziet u wel het beslissende belang hiervan in en de tegenstand die we ondervinden. Het is ook niet zo verwonderlijk dat we ons er nu en dan bijna overweldigd voelen. Uw gedachte, ik weet niet of ik dit wel kan, is het bewijs dat u begrijpt wat het betekent om het priesterschap van God te dragen. Je kunt het namelijk ook niet zelf. De verantwoordelijkheid is te moeilijk en te belangrijk voor uw aardse krachten en voor die van mij. Dat inzicht vormt de basis van buitengewone dienstbaarheid in het priesterschap. Wanneer we ons niet capabel voelen, is het tijd om aan de Heiland te denken. Hij verzekert ons dat we dit werk niet alleen doen. Er zijn schriftteksten die u op uw spiegel kunt plakken en in herinnering kunt roepen op de momenten waarop u aan uzelf twijfelt. Zo bracht president Thomas S. Monson mij de belofte van de Heiland in herinnering toen hij me 6 maanden geleden een zegen gaf om onbevreesd in mijn roeping te staan toen het moeilijk leek. Deze woorden van de Heiland die hij tot zijn kleine groep priesterschaps dragen in deze bedeling sprak, kwamen in de gedachten van de profeet op toen hij zijn handen op mijn hoofd legde. En wie u ontvangt, daar zal ik eveneens zijn, want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn en mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Deze belofte die president Monson zich herinnerde en aanhaalde, ging voor mij in vervulling. Twijfel maakte plaats voor vertrouwen. De geest kwam. Medisch personeel werd geïnspireerd. Mijn leven werd gespaard en ik voelde mij geschraagd. Door die zegen van president Monson kan ik voortaan gemakkelijker aan de Heiland denken en vertrouwen hebben in zijn belofte dat hij voor ons uitgaat en naast ons staat in zijn dienst. Ik weet dat de belofte van de engelen die ons schragen waar is. U zou ook de verzekering aan Elisa en zijn bange dienaar in herinnering kunnen roepen. Die verzekering geldt ook voor ons wanneer we ons bijna overweldigd voelen in ons dienstbetoon. Elisa stond voor echte en verschrikkelijke tegenstanders. Toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, vrees niet, want zij die bij ons zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Net als bij deze dienaar zijn zij die bij u zijn talrijker dan zij die u tegenover u ziet. Sommigen die bij u zijn, ziet u niet met uw aardse ogen. En de Heer zal u schragen en doet dat soms door anderen te roepen om u bij te staan. Daarvoor zijn er ook korums. Daarvoor kijken korumleiders ook in het gezicht en de ogen van hun korumleden tijdens bijeenkomsten. Daarvoor doet de bisschop ook meer dan alleen presideren in het priesterskorum. Hij kijkt naar het gezicht van de priesters. U hebt ook zo'n bisschop, of zo'n ouderlingkorumpresident, of zo'n zendingspresident. Hij zal u komen helpen en anderen roepen om u bij te staan. Dat kan zijn door de juiste collega te roepen om samen met u te dienen wanneer u het moeilijk hebt. Dit betekent tenminste twee dingen. Eén van is degene herkennen en verwelkomen die de Heer ons als hulp heeft gestuurd. Het andere is elke taak als een gelegenheid te zien om iemand te versterken. Een zendingspresident vertelde mensen over een zendeling die hij aan meer dan 12 of 13 collega's had toegewezen. Hij zei, elk van die collega's stond op het punt om voortijdig naar huis te gaan of naar huis te worden gestuurd. Maar ze zijn allemaal gebleven. Toen ik dit wonderlijke feit later ter sprake bracht bij de collega die zoveel had gered die bijna overweldigd waren, was ik verrast door zijn reactie die voor mij zeer leerzaam was. Hij zei, dat verhaal klopt niet helemaal. Ik heb nooit een collega gehad die het liet afweten. Ik zag in dat een zendingspresident inspiratie had ontvangen om de juiste engel te sturen, keer op keer. We mogen verwachten dat we bij ons dienstbetoon op het juiste moment hulp gestuurd krijgen die de kracht in ons ziet en ons opbeurt. We mogen er ook naar uitkijken diegene te zijn die de Heer stuurt om een ander aan te moedigen. Ik kan u uit eigen ervaring iets vertellen hoe u kunt helpen als u diegene bent die wordt gestuurd. Kort nadat ik werd geroepen als lid van het Korum der Twaalf, kreeg ik een telefoontje van president Faust, raadgever in het eerste presidium. Hij vroeg me bij hem op kantoor te komen. Ik vroeg me iets wat bezorgd af waarom hij de tijd zou nemen om met mij te praten. Na enige keuvel keek hij mij aan en zei, is het al gebeurd? Toen ik hem vragend aankeek, ging hij verder met, ik heb je in vergaderingen gadegeslagen. Ik vermoed dat je het gevoel hebt dat je roeping te moeilijk voor je is en dat je niet capabel bent. Ik zei dat ik door twijfel was overmand, alsof ik tegen een muur liep. Ik verwachtte dat hij me zou geruststellen. Ik uitte mijn waardering dat hij mijn twijfels had opgemerkt en vroeg hem om hulp. Maar ik was verbaasd over zijn vriendelijke, besliste antwoord. Hij zei, je moet mij niet vragen, ga naar hem toe. En toen wees hij met zijn vinger naar de hemel. Nu, jaren later, zit ik in datzelfde kantoor. Wanneer ik er binnenloop, kijk ik omhoog en denk ik aan hem en hoe hij mij door zijn voorbeeld leerde hoe je mensen kunt helpen die zich overweldigd voelen in dienst van de Heer. Zoek naar een manier om ze met vertrouwen naar de meester te sturen. Als ze uw raad opvolgen, zullen ze de kracht vinden die ze nodig hebben en meer. De Heer heeft u in uw leven steeds weer ervaringen gegeven om kracht en moed en vastberadenheid op te bouwen. Hij wist hoezeer u die nodig zou hebben om hem te dienen. Soms hebt u dat, net als ik, misschien ervaren toen u samen met andere priesterschapsdragers opstond en de volgende woorden hardop uitsprak. Daarom, o gij die u in de dienst van God begeeft, zie toe dat gij hem met geheel uw hart, macht, verstand en kracht dient, opdat gij ten laatste dagen schuldeloos voor God zult staan. Toen u beloofde u aan die hoge norm te houden, en dat ook deed, was de Heer bezig uw vertrouwen en kracht op te bouwen, die u in moeilijke tijden altijd in uw taken en roepingen kunt aanspreken in zaken die uw eigen belang te boven gaan. U hebt deze gevoelens, net als ik, misschien ervaren in een nieuw blauw luchtmachtuniform op een heldere lentedag op een stuk grasland. Ik had de opdracht gegeven mijn land te verdedigen. We waren toen niet in oorlog, maar ik had een onbekende dienst te vervullen waarin ik alles zou moeten geven. Mogelijk zelfs mijn leven. Ik stak mijn rechterhand op, samen met de anderen, en beloofde dat ik mijn land zou verdedigen met ware loyaliteit en trouw. En dat ik deze verplichting, ik citeer, vrijwillig, zonder enige mentale terughoudendheid, of de bedoeling mij eraan te onttrekken, op mij neem en dat ik de taken van de functie die ik ga bekleden naar eer en geweten zal uitvoeren. Zo helpen mij God. Ik twijfel er niet aan dat de kracht om die belofte na te komen, wat ik inderdaad heb gedaan, in mij was gegroeid vanaf de tijd dat ik diaken was. Toen ik nog een jonge priesterschapsdrager was, woonde ik diverse keren een afscheidsdienst van de zendeling bij. Tegenwoordig zijn er zoveel leden die gehoor geven aan de oproep om te dienen, dat ze doorgaans alleen een korte toespraak geven in een avondmaalsdienst voordat ze vertrekken. Maar toen stond de hele bijeenkomst nog in het teken van de zendeling die zich in het dienst van God begaf. Er was ook altijd speciale geselecteerde muziek. Ik kan nog steeds voelen wat ik toen voelde, toen vier teruggekeerde zendelingen zongen. Ik ga daar waarheen gij mij zendt, o Heer. En daarna, ik spreek wat gij mij te spreken geeft. En tot slot, wat gij wilt zal ik wezen, o Heer. Ik raakte toen net als nu bezield met de overtuiging dat die belofte opgaat voor mij en voor u in al onze priesterschapstaken. We vinden vreugde door daarheen te gaan waar de Heer ons wil laten dienen. We zullen de openbaring ontvangen om zijn woorden te spreken, waarmee we de kinderen van onze hemelse Vader uitnodigen om te veranderen door de verzoening en waardig te zijn om naar huis terug te keren en bij hem te wonen. En ik voelde toen, net als nu, dat onze trouwe dienstbaarheid hem de mogelijkheid geeft om ons hart te veranderen en ons aldus voor te bereiden op zijn gezelschap om hem eeuwig te dienen. Ik geef u mijn getuigenis dat wanneer wij alles geven in onze dienstbaarheid als priesterschap dragen, de Heer ons moed zal geven die we nodig hebben en de verzekering dat hij met ons zal gaan en engelen ons zullen schragen. Ik getuig dat we door God zijn geroepen. Dit is zijn ware kerk. En u bezit zijn eeuwigdurende priesterschap. Ik getuig dat president Monson alle sleutels van het priesterschap op aarde bezit en gebruikt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
U bent getuige geweest vanavond van de kracht van de twee raadgevers in het eerste presidium. Ik sta voor u en ik getuig dat het eerste presidium als een eenheid staat onder leiding van de Heer Jezus Christus. We wijzen u erop dat de uitzending van het tabernakelkoor morgenochtend van 9:30 tot 10:00 zal plaatsvinden. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij bedanken het priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen, voor de prachtige muziek die ze ten gehoor hebben gebracht en de sprekers voor hun inspirerende woorden. Ik wil in het bijzonder dit zendelingenkoor danken. Ik heb een ervaring te vertellen die zij waarschijnlijk interessant vinden. Ik kreeg een oproep van het zendingsopleidingscentrum. Iemand die zei, ik heb een zendeling die naar huis wil gaan en niets of niemand kan hem stoppen. Ik zei, wel, dat is niet zo uitzonderlijk. Dat is vroeger nogal gebeurd. Wat is zijn probleem? En hij zei, wel, hij is naar een Spaansprekende zending gezonden. En hij is er absoluut van overtuigd dat hij geen Spaans kan spreken. En ik zei, wel, ik heb een suggestie voor hem. Morgenochtend laat hem de klas Japans bijwonen.
And then have him report to you.
En laat hem dan bij u verslag uitbrengen om 12:00. De volgende ochtend belde hij al om 10:00. En hij zei, de jonge man is hier bij mij. En hij wil me laten weten dat hij er absoluut van overtuigd is dat hij Spaans kan leren. Waar een wil is, is een weg.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing Hark All Ye Nations.
Na mijn toespraak zal het koor zingen Hark All Ye Nations en het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Keith Edwards van de 70. als ik vanavond spreek. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Waarschijnlijk is dit de grootste vergadering van priesterschapsdragers ooit. Uw toewijding aan uw roepingen is inspirerend. Uw verlangen om uw plicht te leren blijkt duidelijk. De zuiverheid van uw ziel brengt de hemel dichterbij. Dichter bij u en uw gezin. Bijna overal in de wereld is er sprake van moeilijke economische tijden. Bedrijven zijn failliet gegaan, banen verloren gegaan en investeringen zijn in gevaar gekomen. Wij moeten er zeker van zijn dat zij voor wie wij verantwoordelijk zijn, geen gebrek krijgen aan voedsel, kleding of onderdak. Als de priesterschap van deze kerk als één geheel samenwerkt om aan deze verontrustende ontwikkelingen het hoofd te bieden, doen zich kleine wonderen voor. Wij sporen alle heiligen der laatste dagen aan om spaarzaam te zijn, zuinig te leven en buitensporige en onnodige schulden te mijden. Dat is de manier waarop de financiële zaken van de kerk worden beheerd. Omdat wij beseffen dat uw tiende en andere gaven offers gevergd hebben en dat het om heilig geld gaat. Laten we van onze woning een heilige plaats maken, waar gerechtigheid heerst, broeders. Een plaats van gebed en liefde, zodat wij de zegeningen waardig zijn die alleen onze hemelse Vader kan geven. We hebben zijn leiding in ons dagelijks leven nodig. Deze grote menigte priesterschapsdragers bezit de priesterschapsmacht en het potentieel om anderen de hand te reiken en het evangelie te vertellen. We hebben handen om anderen boven hun zelfgenoegzaamheid en inactiviteit uit te tillen. We hebben harten om trouw in onze priesterschapsroeping te dienen en zo anderen te inspireren om naar hogere grond te gaan en het moeras van zonde, waarin zoveel dreigen weg te zakken, uit de weg te gaan. De waarde van een ziel is inderdaad groot in de ogen van God. Met deze kennis gewapend zijn wij in de bevoorrechte positie om het leven van anderen een beslissende wending te geven. De woorden van Ezekiel kunnen heel goed slaan op ons allen die de heiland in dit heilige werk navolgen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Hoe kunnen wij deze belofte waardig zijn? Wat moeten we doen om deze zegen te ontvangen? Is er een leidraad beschikbaar? Ik wil u 3 richtlijnen ter overweging voorleggen. Ze gelden zowel voor de diaken als voor de hoge priester. Ze liggen binnen ons bereik. Onze liefdevolle hemelse Vader zal ons erbij helpen. Ten eerste, leren wat wij moeten leren. Ten tweede, doen wat wij moeten doen. En ten derde, zijn wat wij moeten zijn. Laten we deze doelen bespreken, zodat we nutte dienstknechten in de ogen van de Heer zullen zijn. Ten eerste, leren wat we moeten leren. De apostel Paulus legde nadruk op het belang van het leren. Hij zei tot de Filippenzen: maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. En tot de Hebreeën zei hij: laten wij afleggen de zonde en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs. Ouderling Stephen L. Richards, die vele jaren zitting had in het quorum der 12 apostelen en daarna in het eerste presidium, sprak vaak tot de dragers van het priesterschap en gaf daar dan zijn opvatting over. Hij verklaarde: het priesterschap wordt meestal eenvoudig omschreven als de macht van God aan de mens gedelegeerd. Deze definitie is volgens mij correct. Maar hij vervolgde: maar om praktische redenen geef ik er de voorkeur aan om het priesterschap in termen van dienstverlening te omschrijven. En ik noem het vaak het volmaakte plan van dienstverlening. Einde citaat. Dat doe ik omdat ik van mening ben dat de mens slechts dan tot een volledig begrip van het grote belang en de levenskracht van deze gave kan komen, als hij de goddelijke macht die op hem wordt overgedragen gebruikt. Het is een instrument van dienstverlening. En wie er niet in slaagt om het te gebruiken, zal het verliezen. Ons is door Openbaring immers duidelijk verteld dat wie het verwaarloost, niet waardig zal worden bevonden om te blijven staan. Einde citaat. President Harold B. Lee, een president van de kerk en een van de grote leraars van de kerk, geeft ons in een eenvoudige woorden de volgende raad. Ziet u, als iemand priesterschapsdrager wordt, gaat hij namens de Heer optreden. Hij moet zijn roeping beschouwen alsof hij in dienst van de Heer is getreden. Einde citaat. Nu kan het zijn dat enkele van u verlegen van aard zijn of zich niet geschikt achten om een roeping te aanvaarden. Maar bedenk dat dit werk niet enkel van jullie of van mij is, het is het werk van de Heer. En als wij in dienst van de Heer zijn, hebben wij recht op de hulp van de Heer. Vergeet niet dat de Heer de rug zal sterken die een last te dragen krijgt. Omdat het leslokaal soms te veel intimideert, vindt het beste onderwijs soms buiten de kerk of het leslokaal plaats. Zo herinner ik mij nog goed dat een aantal jaren geleden Aaronische priesterschapsdragers gretig uitkeken naar een jaarlijkse uitstap om de herstelling van het Aaronisch priesterschap te vieren. Met bussen reisden de jonge mannen van onze ring naar de 130 kilometer noordelijker gelegen begraafplaats van Clarkston, waar wij het graf gingen bezichtigen van Martin Harris, een van de drie getuigen van het Boek van Mormon. Terwijl we rond die prachtige granieten gedenksteen bij zijn graf stonden, gaf een hoge raadslid, bisschop Glenn Rudd, een overzicht van het leven van Martin Harris, las uit het Boek van Mormon diens getuigenis voor en gaf daarna zijn eigen getuigenis van de waarheid. De jonge mannen luisterden gespannen, raakten de granieten grafsteen aan en dachten na over de woorden die ze gehoord hadden en de gevoelens die ze gevoeld hadden. In een park in Logan aten wij onze lunch. Vervolgens gingen deze jonge mannen op het gazon van de Logan-tempel liggen en keken omhoog naar de imposante torenspitsen. Prachtige witte wolken, voortgedreven door een zachte bries, trokken aan de torens voorbij. Er werd in het doel van de tempel onderwezen. Verbonden en beloften gingen veel meer betekenen dan woorden. Het verlangen om waardig de tempel te kunnen betreden, vond zijn weg naar het hart van deze jongeren. Die dag was de hemel zeer nabij. Ten tweede, er wordt voor gezorgd dat we leerden wat we moesten leren. Ten tweede, doen wat wij moeten doen. In een openbaring over het priesterschap, gegeven bij monden van de profeet Joseph Smith en opgetekend als leer en verbonden 107, verandert leren in doen. Want we lezen daar: wel nu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Iedere priesterschapsdrager in deze bijeenkomst is geroepen om te dienen, om zijn beste krachten aan het werk te wijden dat hem is toegewezen. Geen enkele taak is ondergeschikt in het werk van de Heer, want elke taak heeft eeuwige gevolgen. President John Taylor heeft gewaarschuwd: als u uw roeping niet groot maakt, zal God u verantwoordelijk houden voor diegene die u had kunnen redden als u uw plicht had gedaan. En wie van ons kan het zich veroorloven verantwoordelijk te zijn voor het uitstel van het eeuwig leven van de ziel van een mens? Als grote vreugde de beloning is voor het redden van een ziel, hoe vreselijk moet dan wel het berouw zijn van diegene wiens zwakke inspanningen een kind van God zonder waarschuwing of hulp lieten, zodat het moet wachten totdat er een betrouwbare dienstknecht van de Heer langskomt. Einde citaat. Het oude gezegde blijft waar: doe uw plicht, doe uw best, dan doet de Heer de rest. Het merendeel van het dienstbetoon dat priesterschapsdragers verrichten, gebeurt in stilte. In stilte en zonder veel omhaal. Een vriendelijke glimlach, een hartelijke handdruk, een oprecht getuigenis van de waarheid, kan letterlijk levens opbeuren, de aard van een mens veranderen en kostbare zielen redden. Een voorbeeld van dergelijke dienstverlening was de zendingservaring van Julius en Dorothy Fusek, die op een zending van 2 jaar naar Polen geroepen werden. Brother Fusek was in Polen geboren en hij sprak de taal. Hij hield het van het volk. Maar zuster Fusek was Engelse. Ze wist weinig af van Polen en van het Poolse volk. Maar met vertrouwen in de Heer gingen ze op pad om hun werk te vervullen. De woonomstandigheden waren primitief. Ze stonden er alleen voor. Hun taak was gigantisch. Er was toen nog geen zendingsgebied in Polen. De taak van dit echtpaar, Fusek, was om de weg voor te bereiden voor een zendingsgebied, zodat andere zendelingen aan het werk konden, mensen onderricht konden ontvangen, gemeenten gesticht konden worden en kerken gebouwd konden worden. Wanhoopte broeder en zuster Fusek wegens de enorme omvang van hun taak? Geen moment. Ze wisten dat hun roeping van God kwam. Zij baden om goddelijke hulp en zij wijden zich met heel hun hart aan hun werk. Zij bleven niet 2, maar 5 jaar in Polen. En ze realiseerden alle genoemde doelen. De ouderlingen Russell M. Nelson, Hans B. Ringer en ik, vergezeld van ouderling Fusek, spraken met minister Adam Wopatka van de Poolse regering. En we hoorden hem zeggen, en ik citeer: uw kerk is hier welkom. U mag kerken bouwen. U mag zendelingen sturen. U bent welkom in Polen. Woorden uit de hemel. Deze man, en hij wees op Julius Fusek, heeft uw kerk goed gediend. U kunt dankbaar zijn voor zijn voorbeeld en zijn werk. Einde citaat. Laten wij, net als de Fuseks, doen wat we moeten doen in het werk van de Heer. Dan kunnen we samen met Julius en Dorothy Fusek beamen wat de psalmist schrijft: mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. Ten derde, zijn wat we moeten zijn. Paulus gaf zijn geliefde vriend en metgezel Timotheus deze raad: wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in conversatie, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Ik dring er bij ons allen op aan om te bidden over onze taken en goddelijke hulp te zoeken, zodat we zullen slagen in datgene waartoe we zijn geroepen. Iemand heeft gezegd dat het de mens in geen enkel opzicht verlaagt om een macht te erkennen die hoger is dan de mens zelf. Hij moet zoeken, geloven, bidden en hopen dat hij zal vinden. Geen enkele oprechte inzet die vergezeld van gebed wordt geleverd, blijft zonder resultaat. Dat is de kern van de filosofie van geloof. De goddelijke gunsten zullen de nederig zoekenden vergezellen. Het boek van Mormon vat dit alles als volgt samen. Want de Heer zegt daar, wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. En wat voor man was hij? Welk voorbeeld heeft hij in zijn bediening gegeven? In Johannes 10 lezen we, ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen schepper, geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet ter harte. De Heer zegt, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Broeders, mogen wij leren wat we moeten leren, doen wat we moeten doen en zijn wat we moeten zijn. Zodoende zullen de zegeningen van de hemel de onze zijn. We zullen weten dat we er niet alleen voor staan. Hij die zelfs de val van een mus opmerkt, zal ons op zijn eigen wijze zijn erkentelijkheid bewijzen. Jaren geleden ontving ik een brief van een goede vriend van mij. Hij gaf zijn getuigenis in die brief en dat zou ik vanavond gedeeltelijk willen voorlezen, aangezien het de macht van het priesterschap illustreert in iemand die leerde wat hij moest leren, deed wat hij moest doen en altijd probeerde te zijn wat hij moest zijn. Ik zal passages voorlezen uit de brief van mijn vriend Terren W. Borup, die 3 jaar geleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Toen ik op mijn 8e werd gedoopt, schreef hij, en de Heilige Geest ontving, kreeg ik vaak te horen dat ik goed moest zijn, zodat ik mijn hele leven de hulp van de Heilige Geest waardig zou zijn. Men zei mij dat de Heilige Geest alleen in goed gezelschap wilde zijn en dat hij bij ons wegging als we kwaad deden. Daar ik niet wist wanneer ik zijn hulp en ingevingen nodig zou hebben, probeerde ik zo te leven dat ik die gaven niet verloor. Dat heeft mij een keer het leven gered. In de Tweede Wereldoorlog was ik een boordschutter in een B-24 bommenwerper in de Stille Zuidzee. Op zekere dag werd er aangekondigd dat we de langste vlucht ooit zouden gaan maken om een olieraffinaderij te bombarderen. De ingevingen van de geest zeiden me dat ik aan die vlucht zou worden toegewezen en dat ik niet zou terugkeren. Toentertijd was ik president van de groep militairen die lid van de kerk waren. De strijd werd hevig toen we boven Borneo vlogen. Ons vliegtuig werd geraakt door vijandige toestellen en vloog al gauw in brand. De piloot zei ons dat we onze parachute moesten omdoen. Ik sprong als laatste. Terwijl we naar beneden zweefden, werden we door vijandige piloten beschoten. Mijn reddingsvlot wilde niet opengaan. Boven en onder water dopperend begon ik te verdrinken, waarna ik bewusteloos raakte. Ik kwam een ogenblik bij en riep, God red mij. Nogmaals probeerde ik reddingsvlot op te blazen en het lukte. Maar met net genoeg lucht erin om te blijven drijven, liet ik mij erin rollen, te uitgeput om mij te bewegen. Drie dagen lang dreven we rond in vijandig gebied, met schepen overal om ons heen en vliegtuigen in de lucht. Waarom ze de gele vlotten in het blauwe water niet hebben gezien, is mij een raadsel. Er stak een storm op en de 10 meter hoge golven trokken bijna onze vlotten stuk. Er gingen 3 dagen voorbij zonder eten en drinken. De anderen vroegen mij of ik bad en ik antwoordde dat ik bad en dat we gered zouden worden. Die avond zagen we een onderzeeër die gekomen was om ons te redden, dachten we, maar hij voer voorbij. De volgende ochtend deed hij dat weer. We wisten dat dit de laatste dag was dat hij in dit gebied zou varen. Toen kwamen de ingevingen van de Heilige Geest. Baron, je draagt het priesterschap. Gebied de onderzeeër om je op te pikken. In stilte bad ik, in de naam van Jezus Christus, en krachtig is het priesterschap, keer om en pik ons op. Een paar minuten later kwamen ze langs zij. Toen we aan boord waren, zei de kapitein, ik weet niet hoe we jullie ooit hebben gevonden, want we waren niet naar jullie op zoek. Maar ik wist het wel. Ik geef u mijn getuigenis dat het werk waarmee wij ons bezighouden waar is. De Heer staat aan het roer. Dat we hem altijd zullen volgen, is mijn oprecht gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Heaven's voice through every land that all may rejoice. Our Holy Father,
onze Heilige Vader, wij danken u dat wij gekozen zijn om u hier te dienen, om het evangelie naar allen te brengen. Wij danken u dat u ons de gelegenheid heeft gegeven om de zegeningen van het evangelie te ontvangen. We erkennen onze zwakheden, onze tekorten. Wij plaatsen ons vertrouwen in u, dat we onze roeping gelijk mogen worden. Wij vragen u om ons te zegenen, dat we mogen leren wat we moeten leren, dat we doen wat we moeten doen en zijn wat we moeten zijn. Zegen ons in ons leren, dat we onze moeders en vrouwen mogen eren, onze priesterschap en ons priesterschap staken, dat we de verordeningen van het priesterschap mogen bedienen in alle waardigheid. Wij zegen ons dat we een koninklijk leger mogen zijn, dat we de uitdagingen mogen aankunnen, dat we ieder op de plek waar we staan mee mogen tillen, de zwakken mogen versterken en zijn wat we dienen te zijn. Wij danken u voor het vertrouwen en het priesterschap dat we van u mogen ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.